Oké. Ja, ik ben de laatste tijd natuurlijk bezig met het onderwerp onze vrijheid in Christus. En ik heb het ook een beetje, ja, het moet altijd eenvoudig natuurlijk zijn, de eenvoudigheid in Christus. Maar ik heb toen ook met in mijn achterhoofd gehouden, de kinderen die toen meeluisterden ook op Urk. En toen heb ik dat woord, ik schrijf nog één keer op, big love, dat is dan in het Engels voor de jeugd, dat is natuurlijk... In het Nederlands hebben wij ooit een keer, tijd geleden, hebben wij gedaan, in het Nederlands, big, dat is een dier en een flow. Big flow, big flow. Maar dat staat voor besneden, inwonende Heilige Geest, we zijn gedoopt, we zijn levend gemaakt, overgezet, verzegeld. En om het mooi te maken, big love, door het evangelie, wat Paulus zegt, door ons evangelie. Dat is wat er gebeurd is. Op het moment dat wij de Heer Jezus hebben aangenomen als onze verlosser. Nou, kijk. Toen wij dus gewoon op deze wereld kwamen, voordat wij gelovig werden. Toen waren wij gewoon in onze zonde. Dus ik kleur het een beetje zwart zo. Ja. En toen kwam het kruis. En wat is er toen gebeurd? Ik ben naar het kruis gegaan. Daar ben ik met Christus gestorven. En ik ben met Christus weer opgestaan. En nou is mijn positie. Dit is weg. Ja, ik ben nu helemaal volmaakt. Big. Dus ik ben volmaakt in hem. Dat is wat wij, zoals God ons nu ziet. Ja, dat is belangrijk dat we dat altijd onthouden. Natuurlijk, de tekeningetje is leuk. Maar het gaat natuurlijk om de teksten. Maar die hebben we al uitgebreid met elkaar behandeld. En nu wil ik met jullie verder. Naar Galaten. 4 vers 19. Galaten 4 vers 19. En de Galaten, dat was een gemeente, die waren gered. Paulus heeft daar het evangelie gebracht. En ze hebben de Heer Jezus aangenomen. En nou, pas zoals het daar staat. En ze zijn in Christus, ziet God ons nu dus helemaal volmaakt in zijn Zoon. Nou, Galaten 4 vers 19, wat staat daar? Mijn kinderkens die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid dat uw evangelie ons mag sterken, dat we verblijd mogen worden. En dat we vooral ook licht op het woord krijgen, Vader. Want dat hebben we altijd nodig, want met ons eigen verstand kunnen wij het niet begrijpen. Alleen als dat verlicht wordt door uw geest. En dat vraag ik voor ieder van ons, in Jezus naam, ons Heer en Heiland. Amen. Goed, nou, de vorige keer heb ik natuurlijk al over gehad van als je weet, ja oké, al mijn zonden zijn vergeven. En dan komt ook altijd de vraag, ja, dus dan kan je altijd maar doen en laten wat je wil. Nou, dat is niet zo, want dat gaan we dus zien. Dat betekent als je vrijheid hebt, heb je ook een verantwoordelijkheid, ja. En Paulus zegt hier tegen de gelaten, die weer onder de wet wilden zijn, maar totdat Christus een gestalte in u krijgt. Dat is een beetje apart, want... Wij weten dat de Heer Jezus, of God ziet ons in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dus we zijn in hem volmaakt. Het is altijd in hem alleen. En zo ziet hij ons natuurlijk. Maar Paulus zegt ook tegen de gelaten, ja, ik wil dat de gestalte van Christus in jullie openbaar komt. Betekent dat ik aan de buitenkant op hem ga lijken, dat ik dezelfde neus, dezelfde haren, dat ik ook net zoals die mooie schilderijtjes die je van de Heer Jezus ziet. Nee, dat bedoelt hij natuurlijk niet. Kijk dan naar de Heer Jezus, hoe hij op aarde leefde, ja. Nou, dat... Jouw denken, en daaruit vloeiend wat jij gaat doen, dat daarin de Heer Jezus, hè, voor de jongeren en voor de ouderen, dat die daarin zichtbaar wordt. En dat wordt die zichtbaar als wij naar Paulus gaan luisteren, want hij zegt ook, die ik wederom arbeid te baren. Ja? Het is Paulus, via het evangelie wat Paulus heeft verkondigd, dat Christus daardoor een gestalte in ons gaat krijgen. Dus ja, aan de andere kant, ja, we zien het dus al zo uit in Christus. Maar goed, we weten allemaal, wij wandelen niet altijd als een heilige of als een volmaakte. Ja, omdat dat komt, die zonde is nog steeds in ons aanwezig. Dus daar roept Paulus op, let op. Ik wil dat Christus een gestalte in jullie gaat krijgen. Aan de gelaten ging onder de wet. En we weten allemaal, wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. Alleen, we moeten altijd goed in de gaten houden. Hoe zien wij onszelf, ja? Nou oké, het is fijn, ik ben in Christus, dus ik ben volmaakt. En hoe zitten mensen aan elkaar? Als wij gaan zondigen, dan denken we heel gauw, dus ik ben zo, maar heb ik gezondigd, dan zie ik me vaak, heel vaak zo. Ja, dan ben ik weer besmet met de zonde en dan is God misschien weer boos op mij of... Ja, hij ziet mij weer gewoon dat ik gezond ben. Dus ik zie mij weer met die smet, besmet met de zonde. Dus ik zie mezelf weer een beetje zwart. Dus daarom is het belangrijk, altijd voor ons, dat we altijd weer teruggaan naar het punt, als wij in die situatie zitten, dat je niet naar jezelf gaat kijken, zo, voor het kruis, maar altijd na dat ik met hem ben opgestaan, ik ben nog steeds die witte persoon, hè. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal u maken witter als sneeuw. Ik ben nog steeds een witte sneeuw. Ik ben in hem volmaakt, dat blijft. Dus de liefde van God voor mij, ja, die is hier aan het kruis bewezen. Ja? Nou, ik ben dat kruis gepasseerd, dus God ziet mij nog steeds zo en niet meer zo. Hup, groot kruis verdreven. Nee, hij ziet mij zo. Altijd. Dat moet gewoon in je hoofd gegrift zitten. Alleen het probleem is, we kunnen de genade komen natuurlijk ook daardoor weer... gaan motiveren, ik zeg het eigenlijk niet goed, onze zondige natuur kan er altijd weer een reden in zien om dan te zeggen, oké, nou ja goed, dan kan ik dus doen en laten wat ik wil. Dat kan, ja, maar alleen, het is niet Gods wil. Gods wil is dat zijn gestalte van zijn Zoon in ons openbaar komt. Nou, voordat ik tot geloof kwam, toen stond ik voor het kruis, toen heb ik dat al die tijd geprobeerd, maar ja, ik was altijd die oude natuur natuurlijk aan het oppoetsen, dat lukte niet. Nu is het wel mogelijk, door Gods genade en door zijn geest in mij. Nou goed, gaan we mee naar Galaten 5 vers 13. Ik zei het net al eigenlijk al. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt je vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Nou, bijvoorbeeld, muziek is natuurlijk een heel machtig instrument van Satan. Ja, hij was het hoofd van de engelenschade, hij had trommelen en luiten bij zich. Hij was daarmee geschapen. Dus muziek kan ter ere van God gebruikt worden, maar ook ter onere. Nou, de muziek, hij was het hoofd, maar nu als je in de wereld kijkt, zie je natuurlijk hoe hij de jeugd bijvoorbeeld goed in zijn greep heeft met die muziek. En dan kom jij uit die wereld en dan kom je tot geloof. Ja, dan wil je nog steeds misschien wel zo graag nog die muziek, ja. Waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk niet helemaal goede muziek. Nou, daar is een oplossing voor gevonden. Hou je gewoon dezelfde muziek, dan doe je een christelijke tekst erop en klaar. Ja? Terwijl de hele, sommige muziek, ja, als het alleen om ritme gaat bijvoorbeeld. Dan weet je wel wat ritme, echt de nadruk op de ritme ligt, wat er dan met de mensen gaat gebeuren. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus sommige muziek is gewoon niet goed. Dus de tekst mag misschien wel goed zijn, maar als de muziek zelf niet goed is, ja, hoe kan God dan verheerlijkt worden? Ja? Dus... dan kan je dus een oplossing voor vinden. Nou, weet je wat, ik wil graag toch die muziek, maar ik doe gewoon een christelijke tekst en dan is het wel goed. Ja? Maar Paulus zegt, oorzaak, gebruik die vrijheid niet als een oorzaak voor het vlees. Wij hebben nog steeds altijd die zondige natuur in ons en die wil natuurlijk altijd nog steeds de dingen die God niet wil, maar die mijn vlees wil. En we hebben vorige keer al gezien dat ons vlees is altijd in vijandschap met God. Altijd. Dus datgene, de zondige natuur, ik zeg het altijd voor de jongeren ook een beetje simpel. Datgene wat in mij niet wil, wat de Bijbel wil. Zo simpel is het gewoon. Dat is die vijandschap. En dit hebben we allemaal in ons, die zondige natuur. Die is nog steeds. Nou, dat kan alleen overwonnen worden door de geest. Dus kijk met mij in Galaten 5 vers 24. Nou, daar staat... die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Kijk, dit is iemand, die is van Christus. Dat ben ik nu, na het kruis. Ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ik ben nu van Christus. Ik ben van hem. Dan zegt hij, dat is de voorwaarde. Als je van Christus bent, dan heb je het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dus dat vlees is gekruisigd. Alleen ik merk, het leeft nog steeds in mij. Maar in Gods ogen is het dus echt, bestaat het niet meer. Het is gewoon zo. Ziet hij nog steeds zo. Maar de oproep is dan wel. Kijk, in vers 25. Indien wij door de geest leven. Nou, wanneer leef je door de geest? Je bent begonnen met de geest, hè? Dat is met dit. Toen ik tot geloof kwam, heeft hij dat allemaal gedaan. En de geest heeft mij op dat moment ook overgezet in het lichaam van Christus, door de doop in zijn dood. Dus ik ben door de geest Hij heeft mij in het lichaam geplaatst en hij heeft hem tegelijkertijd verzegeld en heeft hij al die dingen gedaan. Nou, dat is iemand die door de geest leeft. Het is een handeling van de geest. Ik heb het alleen maar geloofd. En daarna is de geest in actie gekomen, ja. Dus iemand komt tot geloof, je ziet het niet gebeuren, maar op dat moment komt de geest in hem. En in die 1 seconde is dat allemaal gebeurd, ja. En dan ben je volmaakt in hem, ben je in Christus. Dat is iemand die door de geest leeft. Ik leef, want ik ben levend gemaakt. Hier was ik dood. Toen ik hier was, als ik het kruis niet had gehad, dan was ik aan het eind van mijn leven al gewoon het graf ingegaan. En dan uiteindelijk aan het eind had ik hier gekomen voor de grote witte troon. En dan was het einde, was de poel des vuurs. Ja? Dus dat was dan gebeurd met mij. Maar nu ben ik levend gemaakt. Ik sterf niet meer, want Christus zal ook niet meer sterven. En dan laat ons ook door de geest wandelen. Zie je het? Door de geest wandelen. Dus ik leef, dat is zo iemand. Die is levend. Ik ben volmaakt in Christus. Dat is door de geest leven. Voor eeuwig. En nu roept hij op, omdat je door de geest leeft. Nu ga je ook door diezelfde geest wandelen. Dat wil zeggen, ik laat nu mijn leven dus sturen door de Heilige Geest. Want er is iets gebeurd in mij. Kijk, de geest is in mij komen wonen hier ook. Ja? De geest is in mij komen wonen. Maar ik heb nog iets, helaas. Dat is hier vandaan. Dat is die zonde. De zondige natuur. Dat heb ik ook nog steeds. En dat gaat pas weg als ik het nieuwe lichaam krijg. Dus daarom, door de geest wandelen. Zo is wat God wil dat wij ons leven gaan leiden. En dat moet de geest in mij doen. Want dan denk ik, ja, hoe kan ik dat nou doen? Voorheen wilde ik ook graag goede dingen doen. Ik wou, voordat ik tot geloof kwam, ook een goed christen zijn. Ik wou ook, deed ook mijn best. Alleen het lukte niet. En dat kwam omdat ik nog steeds die zondige natuur in me had. Maar nu heb ik de geest erbij gekregen. Hé, nu heb ik iets in mij van binnen die oude zondige natuur, die niet wil wat God wil, die gaat mij nu kracht geven om toch dat Christus in mij zichtbaar gaat worden. Nou, dat is door de geest wandelen. Wandelen, wat is wandelen? Nou, wandelen, dit is wandelen. Ja, loop je. Dus dat is mijn leven. Mijn dagelijks leven. Eten, drinken, naar school gaan, naar je werk gaan. Met de buren omgaan, met je collega's omgaan, met je familie omgaan. Dat is je wandel. Ik besta, ik leef, ik leef hier op aarde. Ik doe mijn dingen. Maar de wereld, die wil niet wat God wil. Dus daar krijg je constant mee te maken. Dus de televisie, ja, daar kan je goede dingen op zien, maar ook verkeerde dingen op zien. Nou, de televisie, ik heb het al eerder gezegd, ja, als je daar niet tegen kan, dat je dingen op ziet, zeg ja, ik kan het niet laten om er toch naar te kijken bijvoorbeeld. Dat is niet de schuld van de televisie. Ja, dat is de schuld van mijn zondige natuur. En die zegt, ik wil kijken. Nou, hoe verander ik dat nou? Nou, dat heeft alles natuurlijk met van binnen te maken en met mijn denken. Maar ga even mee naar Efeze 2 vers 10. Nog even over wie wij zijn en de oproep die Paulus doet. Vorige keer zei ik het al, ik heb zo'n schemaatje gemaakt ooit een keertje. En dan zie je, er is geen apostel die zoveel praat over goede werken doen. Paulus. Dat is geen ander. Ja? Want dat is precies wat God wil. Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, zie je? Hij heeft mij gemaakt. Ik ben een nieuw schepsel. Geschapen, dus hier, dat woordje geschapen. Geschapen in Christus Jezus. Dat staat erachter. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus dan zie je er staan. Oké, ik ben zijn maaksel. Ja, ik ben volmaakt in hem. Nou, dat heeft hij hiermee gedaan. Big love, ja, al die dingen. Dat was nodig. Dat heeft de geest in mij gedaan. Ik ben een nieuw schepsel geworden. Ik ben levend gemaakt. In Christus Jezus. Maar niet zomaar. Niet alleen om mij te redden. Maar ook om goede werken te doen. Alleen hoe ga ik die nou doen? Ga ik dat weer in mijn eigen kracht doen? Dan ga ik vaak terug. Dus naar die zondige Jan Stelma. Die zondige natuur die nog steeds in mijn hart zit. Nee. Er staat hier, welke God voorbereid heeft. God heeft al een aantal dingen van mij, voor mij gedaan. Nou, dat is dit dus. Ja, die dingen aan het kruis. God heeft dingen voorbereid. Dat betekent niet dat hij natuurlijk alles wat hier zit, hoe wij hier naartoe gegaan zijn, dat God dat allemaal heeft geprogrammeerd. Dat je zo bent gekomen. Nee, dat heeft te maken met wat heeft hij voorbereid. Nou, we zeggen wel eens, ik geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Het volbrachte werk. Ja, wat bedoel je daar nou mee? Werk. Nou, dat is wat hij aan het kruis gedaan heeft. Dat heeft hij reeds gedaan. Wanneer is dat gebeurd? Voor mij, ja, 2000 en nog wat jaar geleden is dat gebeurd, ja. Dus heeft hij alles al gedaan. Wij leven nu uitsluitend uit geloof door wat hier in Gods woord staat. En toch werkt hij nog steeds in mij, door zijn geest in mij. Maar ik moet weten wat hij aan het kruis gedaan heeft. Dat heeft hij allemaal gedaan toen de tijd. En daar ga ik nu in wandelen, in het geloof. En Paulus de apostel die dat openbaart aan ons. Ik ben verzoend. Ik heb de vergeving van zonde. Ja, ik ben uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Ik ben verzegeld. Mijn zonden zijn vergeven. Dus als ik met mensen omga. Nou, wat zegt Paulus bijvoorbeeld? Dat je moet de ander vergeven. Omdat Christus heeft jou vergeven. Ik begrijp dat nu, ja. Dat is iets wat hij aan het kruis gedaan heeft. Ik begrijp dat nu. Ik ga daar dus nu ook in staan. En ik ga daar ook in wandelen. Ik ga in die vergeving staan. In het volle besef dat al mijn zonden zijn vergeven. Ja, dus ik altijd in dat besef. En dat kan ik ook aan een ander vertellen. En ik kan ook daardoor met anderen zo omgaan. Van de week las ik een stukje. Ik heb het boek inmiddels uit trouwens. Anders hoor je elke zondag dat ik nog in dat boek bezig ben van Corrie ten Boom. Maar die man die schreef daarover. Die heeft daar onderdoken gezeten. En Corrie ten Boom ging terug naar een bewaker. Alleen ze gaf een toespraak. En toen kwam er een bewaker op haar af. En die zegt, dank u wel. Dat ik hoor dat God van me houdt. Hij was inmiddels ook gelovig geworden. En dat we vergeving zijn. Toen schrok ze. Want ja, daar staat hij voor me. Ja? Wat nu? Ik moet hem vergeven. Want anders word ik ook niet vergeven. Matthäus 6. Ja? Vergeven onze schulden gelijk. Wij vergeven onze schuldenaren. En daar verderop staat er. Maar als jij een ander niet vergeeft, zo zal ik jou ook niet vergeven. Dat was haar motivatie. Een soort, ja, ik moet het doen, wat anders, ja? Ja, dat is heel wat anders. Dat is niet wat God voorbereid heeft, ja? Nee, ik sta nu in de vergeving. En nu kan je heel blijmoedig natuurlijk vergeven een ander. Maar niet omdat ik denk, oh jee, nee. Want, oh, mijn last is ook weg. Ik ben ook vergeven, heerlijk. Kijk, dat is wandelen in die goede werken die hij voorbereid heeft. Hij heeft voorbereid op dat wij daarin, wat staat er? Zouden wandelen. Zouden. Waarom zouden? Omdat het is genade, ja? We zijn in vrijheid. God wil niet dat wij dingen uit angst doen, maar dat wij het vrije wil, een vrije keus maken om hem te gehoorzamen. En natuurlijk, hij wil dat wij erin wandelen. Maar toch zie je het, je hebt die vrijheid, en daarom staat er ook zouden. Dat betekent, je hebt een verantwoordelijkheid, want jij maakt de keus. Het is toch veel fijner als je een bedrijf hebt en je personeel wat gewoon de benen uit zijn gat loopt voor jou, omdat ze gewoon je een goede baas vinden en ze vinden het fijn. Nou, dan werk ik nog een paar uur over voor de zaak, ik heb hart voor de zaak. Als dat iemand die gedwongen denkt, smalen zorgs, oh, hoe wordt het vrijdag? Ja? Dat zijn niet de beste personeelsleden. Diegenen die hart hebben, die zijn dankbaar omdat ze een goede baas hebben. Nou, wij horen ook dankbaarheid te hebben. En als we dat hebben, we weten wat hij gedaan heeft, dan is dat voor ons de motivatie, ja? Om daarin te gaan wandelen. Jazeker. Daarin zouden wandelen. Ik maak de keus. Zie je dat het heel duidelijk Gods wil is. Alleen jij moet de keuze maken. Het is toch een beetje gek. Als wij natuurlijk zonder zonde zijn. Zoals God ons ziet. Dat we ons gaan leven. Dat we zo in zonde gaan leven. Dat is niet wat God wil. Daarvoor zijn wij niet gered. Hij heeft ons gered zalig te maken. Ons te redden van het eeuwige vuur, hier de poel des vuurs. Want daar zijn we natuurlijk voor gered. Dat heeft de Heer Jezus Christus van ons ervaren aan het kruis. Maar buiten dat, maar ook dat wij natuurlijk in zijn wegen gaan wandelen. Want dan wordt hij verheerlijkt. Nou, kijk maar mee in Efeze 4 vers 1, nou ja, die oproep die hebben we pas gelezen, maar ik ga gelijk ook door daarna naar vers 17. Zo bid ik u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dus waardiglijk wandelen is iemand die gaat wandelen in die werk die hij aan het kruis gedaan heeft. En dat hij heilig en onbesmet in deze wereld gaat wandelen als een heilige. Dat is waardiglijk. Nou, dan kijk je vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere. Dus Efeze is ook zo'n brief, 1 tot en met 3 is leer en dan gaat u te wandelen over. Ja, inderdaad, je moet eerst dingen weten. Je moet eerst geleerd worden. En dan gaan wij er ook mee aan de slag. En dat zegt hij in Efeze 4 vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere. Ik betuig het in de Heere. De Heere wil het. Dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen, wandelen in de ijdelheid huns gemoed. Zie, je gaat weer over het wandelen. Ja, met je leven. Denk maar aan, zometeen ga je naar huis. En vanavond en morgen ga je naar je werk. Je hele week. Dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen. De andere heidenen, ja. Wij zijn ook heidenen natuurlijk. Maar wij zijn nu heidenen in Christus. Maar hij spreekt over de andere heidenen die niet in Christus zijn, de ongelovigen. Ja? Die wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Wat is ijdel? Ijdel, dat is leeg. Ja? Dat is gewoon niks. Hun gemoed is leeg. Hun denken. Hoezo is dat leeg? Omdat ze zijn in vers 18 verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Dus wat verlangt hij van de volwassenen en van de jongeren, die zitten hier ook? Niet meer wandelen. Maar ja, als je dan zeg maar 15 of 12 bent en je hebt de Heer Jezus aangenomen, of je bent 17, 18... En je weet, je weet eigenlijk niet beter. Je hebt de Heer aangenomen. Wat voor leven heb je nou achter de rug? Nog niet veel. Ja, als je 18 bent, dan vind je het al heel wat natuurlijk. Maar zuster Paula, die wordt volgende week, mag ik het zeggen? Hè? Ja. 74. En die zei ook nog van, mensen, kinderen, waar is de tijd gebleven toen we hier naartoe reden? Ja, een jaartje geleden reden we hier ook nog met Ruud. En het lijkt of het gisteren was. Dus de tijd stelt helemaal niks voor. Ja. Maar goed, ik ben tot geloof gekomen toen ik 32 was. Nou, ik kende heel goed wat het leven was wat hier staat. Ja, niet meer toen wandelde ik in de ijdelheid van mijn gemoed. Kijk, in Efeze 2 zie je het ook staan. Dat is iemand, voordat hij de Heer Jezus aanneemt. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt en dan naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen ongehoorzaamheid. Dus de geest van de boze, Satan, die werkte op voor dat kruis, de geest van Satan, niet de heilige geest, deze, de HG, dat is na het kruis, maar voor het kruis, Satan. Ja, dat staat hier. Die staat, die werd in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus ik deed wat hij wilde, plus in vers 3, de begeerlijkheden onze vleeses. Ik kon niet anders. Ik kon alleen maar zo leven. Na het kruis heb ik de Heilige Geest. Nu wordt het veranderd. En daar zegt Paulus, ga nu niet meer wandelen zoals toen, maar ga nu zo leven. In de nieuwheid van je denken. Nou, als je dus jong bent en je bent, ja, dan heb je nog niet zoveel ervaring in het leven. En dan kan je zeggen, ja, wat is dat nou in het vlees niet meer leven en niet meer in de ijdelheid van hun gemoed. Ik ken dat leven nog niet van toen. Ik ken een leven voordat ik de Heer kende, was ik 32. Nou, vraag maar aan Paula. En toen kwam ik tot geloof. En toen was ik opeens een heel ander persoon geworden. Een totale verandering. Maar niet iedereen heeft zo'n bekering natuurlijk. En dan kan je het goed zien, dat verschil. En ik weet nog heel goed hoe ik toen dacht. echt, ik vocht, ik genoot van het leven. Aan de andere kant wou ik een goed christen zijn, maar nou ja, ik hoef niet te vertellen hoe of wat. Maar het was verduisterd in het verstand. Wie dat leven niet gekend heeft, nou dan zeg ik, joh, denk maar gewoon, als je gewoon je leven leidt, dan ervaar je het aan de tegenstand die je hebt van binnen, over de Bijbel bijvoorbeeld. Of bepaalde zonden, dat je toch in zonde leeft en dat je denkt, ja, dat je dat eigenlijk zonde, van de zonde genieten. Dat voor een tijdje is dat soms wel leuk. Dat soort dingen, weet je wel. Dat je denkt, de dingen die ik leuk vind, waarvan de Bijbel eigenlijk zegt, nou ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Nou, dat is eigenlijk het leven wat een ongelovige heeft in zijn leven zonder de Heilige Geest. En Paulus zegt, wij kunnen dat ook nog steeds doen. Want sommige mensen zeggen, ja, als je helemaal gered bent, dan doe je dat soort dingen niet meer. Ja? Ja, een Calvinist zegt natuurlijk ook, dat kan niet, hè? Dan ben je eigenlijk, nou ja, dan ben je waarschijnlijk, dan ben je geen kind van God. Want dat doe je niet. Nee, dat hoor je niet te doen. Maar je kan het wel doen. En daarom zie je weer, hij roept ons op niet meer te wandelen zoals die andere heiden, in de ijdelheid van hun gemoed. Nou, hoe kan je dat veranderen? Dat heeft hier met je hoofd te maken. Ja? Paulus zegt het al, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En dan zie je, vers 18, want ons denken is verduisterd. Nou, als je in je hoofd kijkt, dat is natuurlijk allemaal donker. Maar Paulus bedoelt ermee, daar zit niet het licht van Gods woord in. En het verstand is daarom geestelijk donker. En het woord, Gods geest, zie je het? Dat gaat hier naar binnen. Hier had ik alleen maar duisternis in mijn verstand, voor het kruis. Satan, ja, die werkte in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nu na het kruis ben ik tot geloof gekomen. De Heilige Geest is nu in mij gekomen, zie je het? En die gaat, het zit tussen, ze zeggen wel eens, het zit tussen de oren. Ja, kijk hier. Het zit hier. Daar zit het. Daar zit het. Daar begint het hoe jij je leven leidt. Ja, daar wordt alles bedacht hoor. Of jij, als je gaat zondigen, dat gebeurt allemaal daar. In je geest en in je ziel, in je hart. Je zondigt niet per ongeluk. Je steelt niet per ongeluk. Dat gaat allemaal. Je doet het omdat je het wilde. En nu heb je die geest en die gaat mijn denken nu veranderen. En dat moet gebeuren. En dan zie je het verstand wordt dan verlicht. Nou, vers 19, welke ongevoelig geworden zijnde, overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Wat is gieriglijk te bedrijven? Gieriglijk betekent het is onverzadigbaar. De zonde heeft nooit genoeg. Nooit. Kijk maar, als je, ja. Ik was van de week bij een klant en die vertelde ook een beetje het evangelie met me besproken. En toen vertelde, ja, ik ken ook iemand, een collega. En die moet altijd van alles het eerste, moet hij gelijk hebben. Dus, en of het nou duur is of niet, als er een iPhone uitkomt, nou, de jeugd kent dat wel. Mooie nieuwe telefoon, wil ik hebben. Weer een mooie, weer, moet ik ook hebben. Is de iPhone 3 is uit, moet ik hebben. En een jaar later komt 4. En dan is die 3 opeens niet goed meer, want dan moet het 4 worden. Zie je, dat, het is nooit genoeg. En die man zei ook, ja. En hij had een keer een afstandsbediening. Dat kostte wel €800, geloof ik. Daar kon je van alles mee. Ik weet echt niet wat. Interesseert me ook niet, maar goed. Toen zei hij, maar ja, na een paar maanden, toen stond hij alweer op marktplaats. Want ja, ja, dan is het alweer over, hè. Het is het hebben, hebben, hebben. En die telefoontjes ook. Hebben, 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 heb je hem. Ja, dan is het alweer gewoon. Dan moet je weer iets nieuws. Dus het is onverzadigbaar. Dat is ook met pornografie. Dat is een enorme industrie. Nou, laat me eerlijk zijn. Volgens mij, als je één film gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Ja, klinkt een beetje raar als ik het zeg, zo hier vandaan. Maar toch, het gaat maar door. Het gaat maar door. Dat bedoel ik eigenlijk. Het is niet te verzadigen. Die zondige natuur, die wil maar, wil maar, wil maar. Mensen die rijk zijn. Als iemand een 10 miljoen heeft, met die bonus ook, dan denk je, nou ja, dan kan je toch wel van rondkomen in je leven. En toch gaat hij weer verder. En dan moet hij weer een bonus van 15 miljoen hebben. En zo gaat het maar door. Dan denk je, hoe kan dat? Waarom is het nou niet genoeg? Ja, dat heeft, het is niet te verzadigen namelijk. En dat is nou het verschil met een gelovige, ja. Die is in feite verzadigd. Hij heeft alles. Ja, ik bedoel, zijn geest, de geest woont in mij. En die heeft mij gegeven wat ik miste, die leegheid. Ja, ik miste Gods geest. Ik was niet compleet en nu heb ik het. En nu zegt Paulus ook, ja, je hebt voedsel en dak. Is toch voldoende? Laat je niet gek maken door deze wereld. Ja, ik leef ook van het feit dat mensen gek gemaakt worden. En Hans ook. Want ja, dan komt er een mode die zegt, er worden nu blauwe gordijnen. En dan is Hans blij, want gaat iedereen blauwe gordijnen komen bij ons. En dat bij mij, ik verkocht vroeger pakketten waar allemaal zulke strookjes, allemaal 7 centimeter. Het is nu allemaal breed. Dus nu, soms kom ik bij mensen zeggen, ja, die vloer nu kan ik wel opschuren, maar ja, ik vind het andere zo mooi. Nou, gaat er soms gewoon een nieuwe overheen. Ja. Dus ja, maar goed, dat is dus wat in ons zit. En Paulus zegt, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Ja, van Paulus. Christus leert ons iets anders. Goed, kijk maar mee naar Efeze 3. Sorry, Filippenzen. Dus Paulus roept ons op, ik lees even vers 3. Vers 17. En dan roept hij het op. Hoe gaan we dat doen? Nou, wees mede mijn navolgers, broeders. Wat is navolgen? Nou, je loopt iemand achterna. Nou, dat is een meeloper, zeggen ze soms. Nou, wij zijn geen meelopers, hoor, van Paulus. Maar we zijn wel navolgers van Paulus. Hij wil dat wij zijn volgelingen zijn. Maar dan in een positieve zin natuurlijk, hè. Niet zomaar. Maar wat hij verkondigt. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen. Zie je het? Dan gaat het weer over dat wandelen. Gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Paulus zegt, kijk, ik ben de apostel der heidenen. Oké. Nu heeft hij het over zijn wandel, hoe hij zich in zijn leven, hoe hij daarmee omgaat. En dan zegt hij, ik ben een voorbeeld, maar ook degene die met mij reizen, die volgen mij ook. Kijk naar ons. Nou, wij moeten toch naar de Heer Jezus kijken? Ja, precies. Maar Christus in Paulus. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. En dan spreekt hij over gelovigen. Ja? Want ja, dat ongelovige, ja, jullie kennen natuurlijk ook allemaal ongelovige mensen. Ja, en dat begrijp je. Die staan aan deze kant. Ja, die kunnen niet anders. Die weten niet beter. Ik heb van de week ook met geluk een aantal mensen weer kunnen vertellen. En dan ben ik altijd blij. Maar ik heb niet gehuild. Ja, ik hoop dat hij het aanneemt. En als je het niet doet, vind ik het natuurlijk wel jammer. Maar als gelovige, ja, de wandel verlaten. En als een ongelovige gaan leven. En Paulus zegt hij, dus niet mijn volgen, zoals ik het verkondig. Daar weet hij van. En die noemt hij zelfs vijanden van het kruis. Want Paulus is de apostel die verkondigt het kruis, hè. De rechtvaardigheid door het kruis. En dat kan in ons heel wat dingen doen. Hij zegt, ja, ze zijn vijanden van het kruis. Welke einde is het verderf? Dat doet hij niet eeuwig leven. Ja, maar voor de rechtstoel van Christus. En ook geestelijk zul je sterven. En dan, welke God is de buik? Welke heerlijkheid is in hun schande? Welke aardse dingen bedenken? Dus we kunnen gelovigen zijn die bedenken aardse dingen. Of onze wandel is in de hemelen vestindig. Dus Paulus roept ons op juist om niet de aardse dingen, maar de hemelse dingen te bedenken. En dan volg je Paulus. En dan ben je ook geen vijand van het kruis. En daarvan verwachten wij ook de Heere. Dus je ziet, Paulus is een voorbeeld. Nou, we gaan door naar Colossenzen 2 vers 6. Het gaat allemaal over dat Paulus, ik laat gewoon een aantal teksten zien, omdat, ja, wij met die leren, leer, jullie met je leer, het gaat ook om de wandel. Ja, natuurlijk gaat het om de wandel, het is een balans. God heeft een hekel aan een balans die niet in evenwicht is, ja. Dus het is leer en wandel. Paulus was heel fanatiek, hè, voordat hij tot geloof kwam. Heel fanatiek in het vervolgen en hij dacht de Heer een goed te doen. Toen kwam hij eenmaal tot geloof en toen was hij net zo fanatiek als ervoor, maar nu voor de Heere. Gelijk in vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Zie, dat woordje al zo. Wandelt al zo in hem. Dus je neemt de Heer aan en de opdracht is dat we ook zo in hem gaan wandelen. Zie je, het woordje in hem. Nou, 1 Thessalonicenzen, kijk, 2 vers 13. En dit is natuurlijk een heel belangrijk iets en de laatste tijd is het heel erg actueel. Ja, dat heeft met dat boek te maken wat voor onze neus ligt. De Bijbel. Het boek der boeken. Is het ook echt het boek der boeken voor je? Want daar moet je volledig op kunnen vertrouwen. En nou dan zal het ook pas werken. Daarom staan wij ook echt voor de Statenvertaling. Ja? En in het Engels King James vertaling dan. Omdat daar zit onze kracht in. Ja? En dan gaat het ook pas werken. De kracht zit natuurlijk zeker als wij natuurlijk Paulus erkennen met zijn evangelie. Hè? Dat is hem nu die machtig is u te bevestigen. Maar hoe weet ik dat dan? Moet ik hierin lezen. Daar begint het mee. Nou, daarom vers 13, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Danken wij ook God zonder ophouden dat gij als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. Van wie hebben ze het ontvangen? Van ons, van Paulus, Silvanus en Timotheus in vers 1. Ze hebben het evangelie verkondigd. Ze hebben het aangenomen. Hè? Geloof tot horen en het hoort door het woord van God. Je geloof is aannemen. Niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Zie, dus dit hier is Gods woord. En de laatste tijd zijn we er een beetje mee bezig, want ik had een beetje een discussie met gelovigen uit Engeland. En dat ging erom dat die zeggen, ik heb vorige keer volgens mij ook al verteld hoor. Er zijn heel veel gelovigen. Nou, ik denk, grootste deel in het christendom, vraag ik mij af, hè, als je tegen hun zegt, is dit Gods woord, 100% geïnspireerd, zonder fouten. Hoeveel er ja op zeggen? Ik denk, ik ga van te kijken hoeveel dat niet zullen zeggen. Dat je echt gelooft, dit is 100% geïnspireerd. Hetzelfde als die Bijbel die misschien 500 jaar geleden gekopieerd is. En het is doorgekopieerd enzovoort enzovoort. Nog verder terug, helemaal naar Paulus teruggaat. Nog verder terug, helemaal naar Mozes teruggaat, toen hij het opschreef. Dat hetzelfde is. En veel mensen vinden dat moeilijk. Ze zeggen, nee, toen dat opgeschreven werd, dat was geïnspireerd. Daarna niet meer. Dus dat is heel simpel. Dus God spreekt het uit. Ja? Aan Jaap. Jaap schrijft het op. En een maat naast Jaap, die schrijft het ook weer van Jacob. Van Jaap ook. En dan zeggen ze, dat het Maarten geschreven is, is niet geïnspireerd. Het is exact hetzelfde. God spreekt het. Dus als je een probleem hebt met die Bijbel, dat betekent, je hebt een probleem met God. Dit is eigenlijk, klinkt een beetje onherbiedig, maar zo bedoel ik niet. God in boekvorm. Of de Heer Jezus in boekvorm. Zijn woord dat hij uitsprak, het zijn de woorden die geïnspireerd zijn. Het gaat niet om de schrijvers. Zeggen ze ook, de vertalers die waren niet geïnspireerd. Nee, dat gaat er ook niet om. Het zijn de woorden die zijn geïnspireerd. Die heeft hij uitgesproken, die zijn opgeschreven. En of je ze nou 10 keer overnieuw opschrijft, het blijft hetzelfde woord van God. Het woord van God. Nou, en dan zie je dat je neemt dat waarlijk als Gods woord aan. Dan zie je dat Paulus noemt wat hij schrijft, verkondigt. Wat noemt hij dat? Gods woord. Die Paulus dit, jullie met je Paulus. Ja, die Paulus. Paulus heeft hier over wat hij verkondigt, is Gods woord. En dan, dat ook werkt, waar? In u, die gelooft. Dat is de voorwaarde. Dus Gods woord werkt in u, die gelooft. Als je zegt, ja, nee, het werkt niet, of dit en dat. Nee, dat heeft met ongeloof te maken. Het werkt, absoluut. En dat is mooi, want, nog één keer over dat boekje dan, maar die man die dat schrijft in het boekje, die werd ook door een razzia overvallen. Werd hij afgevoerd en door de SD, Sigrijsdienst, overhoord. En op een gegeven moment naar een kamp toe. En hij was echt bang. Echt bang. Echt angstig van overhoring. Nou, daar heb je natuurlijk al, daar hebben ze al genoeg over gehoord. Dat ging natuurlijk niet op een zachtzinnige manier. Maar het was een gelovige. En hij sneed het woord niet recht. Maar op zo'n moment, je geeft alles uit handen. Je hebt niks meer. Je hebt maar één ding. Net zoals Paulus die zegt, ik had het vonnis is doodsal in mij. En ik had maar één ding. Dat is mijn hoop te stellen op de God die de doden levend maakt, zegt hij. Ik geef alles. Heer, ik heb alleen nu. En dat deed die man ook. Hij geeft een wonderbare vrede. Hij zegt, ongelooflijk. Wat er ook zou gebeuren, kan me niet schelen. Maar die vrede ging dat alles te boven. Martin, ik had net ook even over. Over hè, dat je met kanker en zo, dat je dat over, kan overkomen. Maar dat die vrede van God, die bewaart jouw zinnen. Ja? Want dat je niet buiten zinnen raakt. Je zou helemaal buiten zinnen kunnen raken. Ja? Vooral die man in zijn angst. Ja? In zijn angst doe je rare dingen. En toch ging als een deken. Nou, dat is Gods woord. Het werkt. Ja? Het werkt in u die gelooft. Maar er staat er iets achter, hè? die gelooft. Dus alleen weten, het is fijn, we zitten hier met elkaar. Maar het is allemaal mooi, zo is het allemaal heel mooi. Maar het gaat erom, als je buiten bent, dan ben je in de jungle. En dan kom je van alles tegen. Ja? En dan gaat het erom, in omstandigheden die misschien wel alles tegen je hebben. Dat kan door ziekte zijn. En nou, in onze gemeente ook. En je luistert ook, je hoort het, wat er allemaal kan gebeuren. Hè? Je kan ziek worden, je kan dingen overkomen. Of je kan misschien met vervolging te maken krijgen hebben. Het kan allemaal gebeuren. Maar het werkt als je die teksten weet. En dat vond ik ook mooi. Hij zat daar in die cel. En toen was hij bezig om te zoeken naar teksten. Zoeken naar teksten. Naar dat woord. Wat had hij nodig in die omstandigheden? Dus het is belangrijk dat die Bijbel, dat we die, nou ja, bij wijze van spreken uit je hoofd kent. Want er kunnen situaties komen. Dan heb je die teksten, die heb je nodig. Ja? En dan gaan ze ook werken in jou. Nou, even kijken. Dus we gaan nu nog even naar 4. Thessalonicenzen 4. Nou, de wil van God. Wat wil God? Nou, bijvoorbeeld vers 3. Dit is de wil Gods. Uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Nou, we hebben het over, net hadden het over de onreinheid. Gierigelijke bedrijven, onverzadigbaar. Er is veel onreinheid in deze wereld. Heel openbaar. En als je Romeinen 1 leest, hè, hoe komt dat nou? Nou, omdat men wil God niet erkennen natuurlijk. Je krijgt afval. Wat is het resultaat van het God niet willen erkennen? Is afgoderij. Dat is het resultaat. En als je Romeinen 1 verder leest, wat zie je dan? Afgoderij. Dan krijg je te maken met hoerderij. Dus hij noemt hoerderij ook afgoderij. Dat is het resultaat van het God niet willen erkennen als schepper. Nou, kijk maar om je heen. Het erg is alleen in deze maatschappij, het is natuurlijk enorm openbaar. Alhoewel, aan de andere kant, er is niks nieuws onder de zon. Want als je leest in de tijd van Israël, toen die Kanaan inging, ik heb zo'n boekje dat heet Wetenschap in de Bijbel, daar staan een aantal dingen, hoe Kanaan in die tijd was. Werkelijk, schrikbarend. Seksuele perversie, weet je gewoon niet wat je leest. Daar kwam Israël in. Dus er is op zich niks nieuws onder de zon. Het is nu nog steeds. En daarom roept hij op de gelovigen, ja? In heiligheid te leven, onthouden van hoererij. En dat is moeilijk. Tegenwoordig tijd, als je ziet, het is allemaal te zien, internet, tv. Je kan als ouders tegen je kinderen zeggen, we kijken niet dit en dat, of we doen filternet en al dat soort dingen. Maar dan kom je met die smartphone van buiten en dan... Ja? Zo gaat het in deze tijd, nu. Dat is moeilijk. Dus zo werkt dat. En in die maatschappij leven wij. En hoe bied je daar weerstand tegen? Nou, dat kan alleen door Gods woord. Maar het is een keuze die je maakt. Je komt tot geloof. Ja? Je staat aan deze kant. Hey, fijn, ik ben volmaakt in Christus. Heerlijk. Hè? En ik weet ook dat ik mijn zonden zijn vergeven. Dus wat ik ook doe, ik kan doen en laten wat ik wil. Dat kan, ja. Dat is de vrijheid gaan misbruiken. Maar het is niet wat God wil. En hoe los ik dat op? Ja, dat is een keuze die je maakt. Je maakt een keuze in je leven. Eerst, ik word een kind van de Heer. Ik neem het geloof, ik neem het evangelie aan. De tweede keuze is, wie ga ik dienen? Ga ik de zonde dienen? Of nee, ik weet wat Christus voor mij gedaan heeft. Ik wil de Heer dienen. Nou, dan hoef je echt niet zo'n slappe christen te zijn, hoor. Een christen kan ook allemaal leuke dingen doen. Zo ziet de wereld misschien, maar dat hoeft helemaal niet. Maar de blijdschap, ja... De blijdschap, die hebben alleen de gelovigen van wat hij voor je gedaan heeft. En dan zal hij ook in je werken. En er zijn keuzes die je maakt. En dan, ja, u onthoudt van de hoererij. Ja, dat is natuurlijk de tegenwoordige tijd. Van overheidswegen natuurlijk nu ook. Wordt natuurlijk allemaal gepropageerd. En ook met de jongelui op school. En kijk naar films, je wordt geïndoctrineerd. De kranten. Vanochtend had ik het bij ons thuis nog even over. Een paar weken stond een stukje in de krant, een vrouw, een bekende Nederlandse, ja, Sugar Lee Hooper. Maar die is dood, ik weet niet of je ze kent, maar in ieder geval. Maar er stond daar, er was iets met de erfenis of zoiets, of ze gingen onderzoeken waaraan ze gestorven was. Er stond er, daar was haar weduwe heel blij over. Haar weduwe. Oh, haar weduwe, dat is toch een man? Nee, dat is een vrouw. Dus zij, en kijk, dat lees je zo. De eerste keer denk je, maar moet je opletten in... Op televisie zo, je hoort heel vaak steeds meer zijn man of haar vrouw. En dat lees je, hoor je 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 20 keer. De jeugd die hoort, op een gegeven moment, het is heel gewoon. Ja? En dan kom jij met de boodschap. En wordt ook geleerd van, ja, nou oké, ga je gang maar. Hoerij, dat noemen ze geen hoerij. Je mag met iedereen in de bed, als je het maar veilig doet. Ja, als je het maar veilig doet, dan is het goed. Vanwege de aids. Ja, dat is dan de motivatie. Nou, en dat hoor je constant, je ziet het constant. En dan komen wij als gelovigen, ja, dat staat er, hè. Ja. Dus we moeten hier, wij zijn gehersenspoeld door de wereld om ons heen. Ons denken wordt, of je nou wil of niet, wordt er toch mee beïnvloed. En dan komt de Bijbel die zegt, nee, pats, boem. Ja? Dus dat is niet eenvoudig. Maar Gods woord, dat werkt in ieder geloof. Dus dat is een keuze die je maakt. En dan gaat Gods woord ook absoluut het in jou doen, hoe moeilijk het ook lijkt soms. Maar uiteindelijk, het woord is sterker, het licht is sterker als de duisternis. En dan maak je gewoon die keus. Daar begint het mee. En dan gaat het werken. Nou goed, dus 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. De oplossing, Paulus zegt, wij bidden en vermanen u in de Heere, Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen en gij daarin meer overvloedig wordt. Wandelen, zie je, hij roept het op, je moet, hoe jij moet wandelen en Goden behagen. En dat is wat God wil. Nou, en dan is Paulus onze autoriteit, want dat moet je natuurlijk, je hebt de hele Bijbel, ja, die hebben we hier ook. En je kan wandelen, je kan hier gaan lezen. Je kan hier lezen, je kan hier lezen. Overal staan dingen over hoe je moet wandelen. Ja? Maar Paulus is de apostel van de heidenen. En hij is degene die onze apostel is. En hem moeten wij volgen. Hij is ons voorbeeld. Hij is onze autoriteit. Kijk even mee naar 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. We zitten toch in Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Nou, we kennen natuurlijk ook de teksten. Ik ben de apostel van de heidenen. Volg mij, want zoals ik Christus navolg. Dat is ons voorbeeld. En die moeten wij volgen. Nou, ik ga hier afsluiten. Ik wil ook even dan nog even gaan naar onszelf. Dan 1 Timotheus 4 vers 12. We zitten toch in Timotheus. Hij roept ons ook op, vers 12, niemand veracht uw jonkheid. En dan zegt hij tegen Timotheus, maar ook tegen ons, maar ook van de jongeren, ja. Paulus, Timotheus was al wat ouder als jullie hier zitten, maar goed. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Zie je het? In je hele doen en laten. En dan zegt hij, noemt hij ons op, een voorbeeld van de gelovigen te zijn. Dus wij hebben een voorbeeld, dat is Paulus. En Paulus zegt, aan de andere kant, jullie moeten nu ook een voorbeeld zijn van anderen. Dus kijk, als ik zo ben, ja, dit is een beetje, maar ik leef als iemand die, ja, een heilig leven wil leiden, zoals Paulus ook zegt. Een heiligmaking in het leven. En je verkondigt het evangelie. En men ziet ook de gestalte in Christus in jou. Of iemand, ik leef echt helemaal in zonde nog. Ik ben in zonde. Wie gaat het evangelie van jou geloven? Ben je niet zo betrouwbaar? Nee, dan kan je geen voorbeeld zijn. Dus Paulus is een voorbeeld. Maar wij zijn ook weer een voorbeeld voor anderen. Althans, dat roept hij ons op om te zijn. Nou oké, okay. Ik weet nog heel goed, en daar sluit ik dan ook mee af, dat ooit toen ik tot geloof kwam, ik ben ook in de kerk opgegroeid. Gereformeerd. En ik had ook vrienden. En die waren hervormd. En we zaten in een jeugddienstcommissie. We deden allemaal activiteiten in de kerk. Een kampeerweekend. Allemaal hele leuke dingen. Maar ja, ik zat nog hier. Ik zat wel in de kerk met activiteiten. Maar ik was gewoon nog niet gered. Maar die vriend van mij, die was wel gered. Maar je wil niet weten wat voor humor ik met hem gehad heb. En wat we allemaal gedaan hebben met elkaar. Wat een lol. En wat we allemaal... Dat ga ik niet vertellen. En toen kwam ik tot geloof. Toen stond ik op een gegeven moment ook aan deze kant. En toen kreeg ik wel een klik met hem. Maar het gekke was, hij had aan mij, moet je nagaan, als gelovige die hier stond, nooit gemerkt dat ik ongelovig was. Dat zei wat over hem, niet over mij. Want hij leefde, zeg maar, in zijn doen en laten, we hebben het over de wandel, in feite als ongelovige. Er was tussen hem en mij geen verschil. In ons praten, in ons doen, in onze wandel. Helemaal niks. En toen kwam ik tot geloof. En toen ging ik. Ja, ik maakte wel die keus. Dus ik wilde wel de Here dienen. En toen. Ja. En nou met Paulus. Nu zijn we nog wel vrienden. Maar ja, we hebben daarin. Dus alles is opgeblazen nu. Ja. En zo gaat dat. Dus even kijken. Dan gaan we nu naar Titus 2 vers 7. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Zie je in alles een voorbeeld. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaad hebben van u lieden te zeggen. Kijk, zie hoe belangrijk die wandel is van jou. Ja, want denk erom hoor. Vorige keer zei ik het ook al. Je zit in een glazen huisje. Vooral als jij voor de waarheid gaat staan. En dit is het. We zijn een schouwspel voor de mensen, de engelen. We zijn een schouwspel. Een schouwspel. En de tegenstanders zullen altijd proberen, als ze iets zien, dat is een mooie stok om je erop te pakken. Ja? En daarmee de heerlijkheid, de eer van God is in het geding. Ja? Dat wij zijn tot zijn heerlijkheid zullen leven. Dat is wat hij wil. Nou, en dat is eigenlijk wat de Bijbel hier ziet. De volgende keer ga ik het over hebben, als we dat nou maar niet doen, dan krijgen we te maken natuurlijk niet met straf. Maar goed, met de rechterstoel van Christus te maken. Dus dan sluit ik daar ook het onderwerp mee af. Zullen we eindigen? Vader, wil u danken. We danken u, Vader, omdat het zo'n heerlijke boodschap is. Het is voor iedereen te begrijpen. En ik weet ook wel, uw geest moet ons het licht geven. Het zijn niet de menselijke woorden. Uw woord moet het in ons doen, Vader. Maar dat het ons toch duidelijk mogen zijn, Vader, dat wij een wandel hebben die u wel behaaglijk is. En niet omdat wij dat uit angst doen, ja. Of proberen iets te verdienen, Vader, maar gewoon omdat wij begrepen hebben wat het kruis inhoudt. Wat u hebt doorstaan aan het kruis voor ons, Vader, dat u hebt dat, die poel des vuurs, ja, die straf heeft u gedragen voor ons, om ons te redden, en ook omdat wij die werken zouden doen die u daar aan het kruis voorbereid hebt, Vader. Dus dat we dat uit dankbaarheid zullen doen, Vader, en dat is wat u wil, en ik bid ook, Vader, dat dat ook de keuze van ons allen mag zijn, in ons dagelijks leven, Heer. En dat vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.